Heel rustig gaan zitten. Niet meer bewegen graag als dat kan. Een beetje rustig. Dat er geen beweging meer is in de zaal. En dan gaan we beginnen met het tweede deel.
Goedenavond, vrienden. We gaan uw vragen beantwoorden, zover ze niet persoonlijk zijn. En zover ik ze beantwoorden, kan ik ze niet beantwoorden. Kan beantwoord ik ze dus ook niet, maar dan zeg ik wel dat ik ze niet beantwoord. En ik zou graag willen beginnen met wat schriftelijk is binnengekomen, dus laten we mij heel gauw opschieten.
Elke energie heeft de neiging tot zelfhandhaving. Dat zie je al aan de wet van Ohm, zei een collega van u. Hoe zie je dat dan, aan de wet van Ohm?
Nou, aan de wet van Ohm zie je dus de voortdurende verwisselbaarheid van waarden in de formule. Het is een formule met drie waarden. En welke je nou ook vooraan zet, als je de andere weer terugzet op het plaatsje waar je de eerste hebt weggenomen, blijft altijd hetzelfde. Maar je zou het gemakkelijker zo kunnen zeggen, op het ogenblik dat een stroom wordt onderbroken, ontstaat een veld dat terugvalt, waardoor de spanning zich enige tijd en wel met een hoge voltage dan normaal pleegt te handhaven. Precies hetzelfde als met mensen, niet waar, als ze nijdig zijn, niet waar. Kort voordat ze goed moeten worden, barsten ze uit. Dat is altijd fijn.
Wat is de ODV en wat doet ze?
De ODV is een vereniging van geesten die aan de stof een paar filialen heeft gesticht. Wat ze probeert te doen is verdraagzaamheid prediken in de vorm van begrip en niet van algehele onderworpenheid aan anderen.
Hoe weten DNA-moleculen of ze wel of niet moeten overgaan tot RNA-transcriptie? En als deze transcriptie gereguleerd wordt door het enzym RNA-polymerase, hoe weet dit enzym dan welk DNA moet worden getranscribeerd en welk niet?
Nou, dat is heel eenvoudig, dat weten ze niet. Hier is namelijk geen sprake van weten, maar eenvoudig van veldsterkte of stralingssterkte, waardoor de onderliggende relaties voortdurend zodanig bepaald worden dat daardoor chemische reacties kunnen ontstaan, welke biologische gevolgen kunnen hebben. Ja. Yeah.
Soms heeft uw intonatie iets weg van oplezen. Leest u inderdaad ergens uit op?
In sommige gevallen wel, maar dan laat ik het jullie niet zien.
Kunt u ongemerkt uit het kennisgeheugen van uw publiek putten voor uw speech?
Wanneer het noodzakelijk is, doe ik het wel, maar meestal zeg ik er wel bij of anderen het doen. Sommigen onder ons doen het heel vaak, anderen doen het wat minder.
Graag een paar specifiek Bijbelse principes, dus niet zoiets algemeens als liefde of lijden, maar iets exclusief Bijbels.
Ja, het exclusief Bijbelse is eigenlijk dat de Bijbel de enige waarheid is en dat er dus geen waarheid bestaat dan de Bijbel, waardoor al datgene wat niet een Bijbelse waarheid is, als zodanig onwaar moet worden genoemd. Dat is een Bijbelse waarheid. En een reële Bijbelse waarheid, de enige werkelijke Bijbelse waarheid die er is, er is één God.
Volgens de Amerikaanse psychiater Eric Byrne leggen peuters en kleuters onbewust een scenario voor hun leven vast, met name aan de hand van kinderverhaaltjes of favoriete sprookjes. Klopt deze interessante theorie?
Zoals de meeste theorieën, klopt ze half. Het eigenaardige van de meeste theorieën is dat ze zouden kunnen kloppen wanneer de feiten niet anders waren dan de theorie veronderstelt. Maar bij kinderen geldt over het algemeen het volgende. Een kind is in een incarnerende geest dat een voorgeschiedenis heeft. Die voorgeschiedenis is in het onderbewustzijn aanwezig, wordt echter door het geboortetrauma en de intense indrukken die daarna worden opgedaan op de achtergrond gedrukt en blijft zo bestaan als een soort vorm van fantasieleven, uit zich gelijktijdig in voorkeuren, ook voor bepaalde verhaaltjes, maar eveneens voor bepaalde spelletjes, bepaalde bewegingspatronen. Als zodanig ligt daarin inderdaad een soort scenario waarbij het kind echter door zijn omgeving voortdurend zodanig wordt beïnvloed dat wat er uiteindelijk van terecht komt toch heel iets anders is dan je volgens de theorie zou denken.
Een klassiek verzoekprogramma, drie vragen. Op het oude Kreta zijn twee soorten schrift gevonden. Het lineair B, een oude vorm van het Grieks, en het lineair A, geschreven met pictogrammen en tot op heden niet ontcijferd. Wat was de oorsprong van deze taal in dit schrift op de discussievorming? Schrijf, nee, wacht even. Dat kan niet. Bijvoorbeeld op de discussievormige schrijf, uit Vestos spiraalreizen getekende pictogrammen.
Een groot gedeelte van deze pictogrammen heeft in feite, al is dat ook een legende, een Atlantische origine, behoort dus tot het Oude Rijk en heeft als zodanig een basis die eveneens te vinden is in vroeg Egypte, maar ook bijvoorbeeld in Syrië, Perzië en gelijktijdig ook nog in de gebieden rond Eufraat en Tigris. Als zodanig een van de oudste schriftvormen, dergelijke pictogrammen behoren echter tot een bepaalde taal en een bepaalde taaldefinitie, waarbij de klanken van die taal bepalend zijn voor de waarde van de verschillende pictogrammen. En als zodanig moet men dus weten wat ongeveer de klankinhoud van de taal is om tot een gemakkelijke ontcijfering te komen.
Had Herodotus gelijk dat de Etrusken oorspronkelijk uit Lydië, Klein-Azië, kwamen? Zo niet, waar kwamen ze wel vandaan en wat voor soort taal spraken ze? We kunnen hem wel lezen, maar niet vertalen.
Het Etruskisch heeft ontzettend veel gemeen met bepaalde talen die nu nog gesproken werden in de bergdistricten van India, kant Assam. Ze komen oorspronkelijk inderdaad uit de gebergten, vreemd genoeg dus uit de gebergten, van Azië, zakken af naar het zuiden, vinden enige tijd een pauze op de gebieden waar we later de skieten zien, waarop ze trouwens ook invloed hebben en zelf invloed van hebben ondergaan, en trekken vervolgens in de richting van Italië, waar ze een uitstekende zaak opzetten totdat de Romeinen oneerlijke concurrentie toepassen en daardoor zich eigenlijk het geheel van deze beschaving probeert toe te eigenen.
Wie was Homerus en berust het verhaal van de Ilias en Odyssee op werkelijke gebeurtenissen?
Ja, Homerus was een schrijver. Wie hij precies was, weet ik niet. Ik zou het misschien na kunnen vragen, maar het duurt me te lang. Of de Odyssee en dergelijke verhalen op feiten berusten, evenzeer als de vaderlandse geschiedenis op feiten berust, berusten dergelijke verhalen op feiten. Anders gezegd, het is een eenzijdige selectie uit feiten voorzien van helden die niet altijd reëel bestaan hebben, om zo een uitbeelding te geven van een gebeuren dat wel feitelijk heeft plaats gehad, maar toch enigszins anders.
Hoe worden materialisaties tot stand gebracht en wat is ectoplasma?
Technische vragen vandaag, zeg. Nou, dat zal ik u vertellen. Ectoplasma is niets anders dan de levenskracht plus een deel van het astraal dat zich in de mens normalerwijs bevindt en door die mens kan worden uitgestoten. Eenzelfde soort materie kan worden opgewekt door een geest die voldoende invloed en kracht heeft in de astrale wereld en tot een verdichting daarvan kan overgaan. In beide gevallen is het mogelijk om verdichtingen zodanig sterk te maken dat vormen zichtbaar en onder omstandigheden tastbaar worden. Het vergt echter enorm veel energie en het heeft over het algemeen betrekkelijk weinig resultaat.
Ik heb gemerkt dat ook wanneer een mens in harmonie tracht te leven, zijn geest een apart leven kan leven. Kunt u mij vertellen hoe dit tot een geheel te brengen, geest, reden en lichaam?
Nou, dat is heel eenvoudig. Al datgene wat je redelijk wil, wil je omdat je denkt dat het goed is, niet omdat je denkt dat het in je zit. Wanneer je echt redelijk rekening weet te houden met datgene wat je innerlijk bent, dan kun je dat over het algemeen in de reden uitdrukken en door de uitdrukking in de reden overdragen tot een aanvaardbaar patroon waar het lichaam aan beantwoordt.
Maar dat overvoert nog niet aan het feit dat die geest nog een apart leven leidt.
Die geest leidt geen apart leven, maar de reden ontkent een deel van het leven van de geest om daardoor zijn eigen redelijkheid en relatie met de wereld te kunnen behouden. Op het ogenblik dat dat wordt uitgeschakeld en eerst het geestelijk principe wordt gebruikt, het innerlijk principe om daardoor het redelijke vorm te geven, waarbij het redelijke tot een functie van de geest wordt herleid, zal de uitdrukking in de materie mogelijk zijn. Op het ogenblik echter dat je probeert de reden te handhaven als een band met je eigen wereld en de daarin opgedane kennis zonder meer, stellingen aanvaardende die je voor jezelf niet kunt bewijzen of nagaan, dan zul je in strijd komen met de geest en dan zal de waarheid van de geest voortdurend in strijd komen met de schijnwaarheid van de reden, hetwelk dan ook op de lichamelijke mogelijkheden invloed heeft.
Nou. Wat is de symbolische betekenis van de bloem jasmijn?
Ja, ik weet het niet. Misschien niet. Ik bedoel, jasmijn. Nou, dat is dus schilmijn. Ja.
De vorige spreker had het over psychiatrische patiënten die in een duistere sfeer zitten, waar zonder enig lichamelijk letsel. Wat kun je als psycholoog praktisch doen? Bestaan er goede therapieën voor deze ziekten? En hoe kun je ze perfectioneren? En hoe zijn deze mensen het beste helpen?
Ja, waarschijnlijk het beste wanneer je ze kunt bereiken door eerst te beseffen waar een duisternis vandaan komt. Op het ogenblik namelijk dat de benadering mogelijk is op de eigen wereldwaarden en belevingswaarden van de patiënt, is een respons mogelijk. En waar respons mogelijkheid is, is ook een overdracht van kracht, emoties en gevoelens mogelijk. Hierdoor ontstaat een steeds grotere bereikbaarheid, welke resulteert in een langzaam maar zeker weer contact opnemen met de normale wereld van de patiënt. Maar dit eist enorm veel tijd en enorm groot aanvoelingsvermogen van degene die behandelt.
Vergeef ons onze schulden, staat er in het Onze Vader. De Vader hoeft ons toch niets te vergeven. We moeten alleen onszelf weer aanvaarden en dus vergeven. Wat vindt u daarvan?
Ja, als je jezelf vergeeft, wordt het zelfmoord. En bovendien vergeeft de mens zichzelf niet alles wat die andere aandoet, zolang het hem niet terug wordt aangedaan. Nee, ik geloof dat we het vergeving vragen moeten zien als een poging om ons eigen besef van schulden in te wisselen voor een gevoel van kosmische harmonie. Als zodanig wel een functie van onszelf, maar desalniettemin dus een projectie van het geheel van onze eigen mogelijkheden buiten ons, omdat wij aan een vergeving in onszelf niet kunnen geloven. En wanneer we proberen onszelf zonder meer te vergeven, begrijpen dat we onszelf zitten te belazeren. Duidelijk genoeg?
Nee, niet duidelijk.
Niet helemaal.
Niet helemaal duidelijk. Nou, laat ik het dan zo zeggen.
Kun je zelf dus niet fout die begaan hebt vergeven? Of kan dat nou wel? Dat is me niet duidelijk.
Nee, dat kun je niet. Je kunt het voor jezelf goed praten. Maar het feit dat je het goed praat, betekent dat je een schuldbewustzijn hebt. En dan kun je het wel wegpraten, maar het blijft onderbewust bestaan. Op het ogenblik echter dat je stelt, er is een kracht groter dan ik die deze schuld van mij wegneemt, aanvaard je jezelf weer als een geheel zonder verdeeldheid. Niet door een ontkenning van het feit, maar eenvoudig door de erkenning dat het ingepast is in de totaliteit van je eigen leven en van de kosmos. En dat is dus het vergeving vragen. Daardoor wordt de spanning opgelost en kom je als vanzelf weer tot een normaal verder gaan zonder belast zijn met schuldbewustzijn. Onderbewust op bewust. Duidelijker?
Ja, dat is duidelijk.
Kijk eens aan.
Omschrijving van dienstplicht staat er al in.
Ja, dienstplicht. Laat ik het zo zeggen. Op het ogenblik dat ik erken dat ik verplicht ben ten aanzien van een ander, zal ik door diensten aan die plicht tegemoet kunnen komen. Maar op het ogenblik dat een ander van mij een dienstplicht eist op grond van de stelling dat ik aan hem dienstvaardig moet zijn, terwijl hij in feite mijn personeel is, voel ik er niet voor. Vandaar dat ik de dienstplicht van de minister van Oorlog eigenlijk zie als een dienstbode die je voorschrijft wat je moet doen, en dat vind ik niet helemaal aanvaardbaar.
Bevat de visie van Velikovsky op de geschiedschrijving van het Midden-Oosten elementen van waarheid?
Ongetwijfeld en daarnaast evenveel misvattingen. Weet u nog niks, maar dat geeft niet. We gaan rustig verder.
Zijn zonlichtcollectoren buiten de dampkring de oplossing voor de energiecrisis?
Ik geloof het niet, omdat dergelijke collectoren een omzetting vragen buiten de ruimte. Het lijkt mij beter wanneer je gebruik maakt van brandpuntspiegels buiten de aardatmosfeer, waarin immers het gebundelde zonlicht met enorme intensiteit kan worden omgebracht naar die gebieden op aarde waar toch weinig mensen wonen of kunnen wonen, waar men dan door middel van collectoren op een eenvoudige wijze elektriciteit en krachten kan opwekken die zonder meer te transporteren zijn over het gehele aardoppervlak.
Zijn de ideeën van dit kabinet, inperking van lonen van de ambtenaren en de 100 gulden eigen risico bij het ziekenfonds en de uranium die naar Brazilië zou behoren te gaan, ook een van de redenen van een kabinetscrisis die in de 2-3 laatste maanden van dit jaar verwacht worden, en komen deze voorstellen volgens u er ook door?
Een groot gedeelte van die voorstellen komt er door voordat het kabinet valt, om de dood eenvoudige reden dat elk volgend kabinet toch dergelijke besluiten zal moeten nemen, tenzij men zich in eigen vlees wil snijden, en daarvoor voelen de meesten niet. Het resultaat zal dus zijn dat dit kabinet in grote moeilijkheden komt nadat een aantal voorstellen desalniettemin aanvaard zijn. En als ik een eenvoudige oplossing mag geven, mijn inzien, moeten we uitgaan van het standpunt dat een groot gedeelte van het Nederlandse volk veel meer krijgt dan het nodig heeft, bovendien nog veel meer eist dan wat het werkelijk verdient of waar het recht op heeft, zodat een terugdraaien van het geheel van de beloningen voor arbeid, etc., tot deze weer in overeenstemming is met de werkelijke betekenis daarvan, voor de Nederlandse economie een oplossing zou kunnen betekenen, maar niet voor de werkgelegenheid. Dan zou men echter zeer veel werkzaamheden die men nu niet wil verrichten, omdat men door niets doen meer verdient dan door werken, kunnen omzetten in arbeid, waardoor de onderlinge dienstverlening groter wordt en daarmee op den duur alles, zelfs ook de onderlinge veiligheid, toeneemt. Maar dat is mijn visie en ik ben ouderwets nu, hè.
Als u het boek Meesters van het Verre Oosten kent, kunt u dan zeggen of er nog altijd zulke meesters op aarde zijn, misschien zelfs hier in de buurt, en of ieder mens dat niveau kan bereiken?
Nou, het feit dat iemand een meester is, bewijst al dat anderen nog stommer zijn dan hij is. En dat betekent dus dat er heel veel zo stom zijn dat ze nooit meester zullen worden. Dat geldt in dit geval ook. Of er meesters op aarde zijn, er zijn op het ogenblik wel meesters actief werkzaam op aarde. Zover ik weet een beperkt aantal in de stof. Op dit moment in deze omgeving niet. Dus onmiddellijk in de omgeving zeg van 100 kilometer. Er zijn er wel die in dit werelddeel werken en in dit taalgebied zelf. Dus met andere woorden, er zijn inderdaad meesters, maar dat zijn niet de meesters die zich gedragen zoals u zou vermoeden wanneer u het boek hebt gelezen, waarin een hoop van hetgeen waar is, wordt vertrokken tot een fabel doordat men overdrijft wat paranormaal is en de normale eenvoudige invloeden voorbij ziet. Zou
je naam?
Nee, dat zou ik niet eens mogen. Als ik namelijk namen zou noemen, dan zou ik daarmee in strijd komen met de eigen beslissingskracht en rechten van een dergelijke meester. Vandaar dat ik me aansluit bij de heer Kam en zeg nee, 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 wij noemen geen namen. Nee, 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 namen noemen we niet. Oh.
Is er iets dat u ons wilt zeggen en dat niet in de vragen naar voren kan komen?
Een hele hoop, maar ik wil u graag te vriend houden, dus ik zal voorlopig het zwijgen eraan toedoen.
Waarom wordt het eten van varkensvlees ontraden?
Oorspronkelijk in verschillende spijswetten vanwege de trichinose die daarin op kan treden. Er zijn dus grote ziektemogelijkheden in varkensvlees, bovendien heeft het onder omstandigheden de neiging stellen te ontbinden. Vandaar dat het in vele geloofsvormen die in het Midden-Oosten of het Oosten zijn ontstaan, onrein wordt genoemd. Maar niet overal, dat wel. Het eten van varkensvlees is volgens mij niet erger dan het eten van rundvlees. Want of je als mens nou zo'n varken of een stomme koe gedraagt, het blijft toch uiteindelijk hetzelfde. Wel moeten we zeggen dat een overdadige vleesvoeding voor heel veel mensen betekent dat een groot gedeelte van hun instinctieve handelingen mede worden beïnvloed door stoffen die eventueel in die spijs aanwezig zijn, vooral wanneer ze rauw worden genuttigd. Nou, dan weet u het ook.
Is het contact zoeken met overledenen via het glas aan te raden?
Ik ken iemand die zou het een erg sympathieke benadering vinden als het maar vol was. Over het algemeen zou ik zeggen, elke benadering van de geest, zelfs deze, moet geschieden met een zodanige terughoudendheid dat men voortdurend alles vanuit zichzelf overweegt en uit zichzelf nagaat. Blijft men die controle uitoefenen, dan zijn ook kruisen bord, via bord, automatisch schrift, planchet, glas, etc. dus aanvaardbaar als een middel tot contact. Indien u tenminste daarmee niet probeert bepaalde entiteiten op te roepen, maar slechts u openstelt voor degenen die met u contact willen maken.
Er zijn op aarde honderden godsdiensten. De aanhangers zullen overtuigd zijn van hun gelijk, zoals u zelf ook. Hoe vallen deze verschillen tussen de diverse leren te rijmen? Kortom, wie weet de waarheid? Wie weet wie de waarheid weet?
Ja, dat weet ik niet. Of om het heel eenvoudig te zeggen, de waarheid was eens een groot juweel. Degene die het bezat liet het op aarde te platter vallen toen hij naar de hemel ging. Sedertdien heeft iedereen er een klein stukje van en beseft niet dat alleen door alle stukjes samen te voegen iets van de waarheid weer kenbaar zal worden.
Hoe ziet het geestelijk weerbericht voor de volgende 2 maanden eruit?
Onstuimig, enkele donderbuien, houd regen op een rekening met een klein regenbuitje, zo hier en daar. Trek u er niets van aan wanneer anderen huilen. Probeer ze alleen maar te troosten en huil zelf niet, want het helpt toch geen pest. Wanneer u rekening wilt houden met de invloeden die voor uzelf geestelijk van belang zijn, realiseer u dat u instellen op kracht. U kunt zich dat een scrub bijvoorbeeld als geheel voorstellen, vooral in de komende 47 dagen van groot belang kan zijn, maar daarna veel minder betekenis heeft omdat dan de blauwkleur overheerst. Wanneer u verder rekening wilt houden met intuïtieve werkingen, realiseer u dat u voor intuïtieve werkingen zonder enige controle de gedachte in u moet laten opkomen en deze zo goed mogelijk vastleggende naderhand moet controleren op betekenis en waarde. Het is niet mogelijk inspiratief volledig juist te zijn zonder later kritisch te beschouwen wat inspiratief tot stand is gekomen. Dit geldt zeker in de komende 30 dagen bijzonder scherp, omdat veel verwarringen kunnen optreden. Dit was ons weerbericht. Waarschuwing voor astma-leiders. Het weer zal na de komende week voor u minder gunstig worden. Dus voor degenen die geestelijk kortademig zijn, houd uw gemak en probeer niet te veel op avontuurlijke wijze tot nieuwe ontdekkingen te komen.
Wilt u iets zeggen over de invloed van softdrugs, marihuana, op de geest?
Ja, erg moeilijk. Softdrugs. Ik denk soms wel eens, degenen die spreken over softdrugs zijn half soft. Softdrugs zijn in wezen, wanneer ze onbeheerst worden gebruikt of alleen worden gebruikt om je prettig te voelen, net zo gevaarlijk als elk ander middel van hero af tot cafeïne toe. De werking in overeenstemming met het middel dus. Wordt het gebruikt alleen voor bewustwording, dat wil zeggen in de juiste sfeer en onder de juiste omstandigheden en slechts zeer beperkt, dan kan het helpen bij de softdrugs om een zekere openstelling te bereiken van eigen geest en zo'n beter bewustzijn te verwerven van bepaalde geestelijke mogelijkheden. Ook de eigen gevoeligheid kan dan aanmerkelijk worden opgevoerd. Maar men kan dit niet te vaak herhalen, omdat anders eigen droomleven en wensleven de werkelijkheid dermate gaat vertekenen dat het niet meer mogelijk is om zuiver geestelijke invloeden of werkingen uit de omgeving op te nemen. Maar
ligt het in de evolutionaire lijn van de mensheid in de toekomst de planeet Aarde te verlaten en de zonnestelsels te exploreren?
Ach! Ik denk dat het niet onmogelijk is. Maar dan moeten de mensen toch wel een beetje anders worden dan nu. Maar zoals al vaak gezegd, maakt u geen zorgen, nietwaar. Als het nog 100 jaar doorgaat als u nu bezig bent, gaat u naar de maan. Dat is een goed begin.
Nou. Geeft het welig tieren van bedenkelijke godsdienstige secten zoals Children of God en de Unified Family reden tot ongerustheid in de nabije toekomst? Of is dit verschijnsel van voorbijgaande aard?
Het verschijnsel op zichzelf is van voorbijgaande aard. En dat kan ik alleen maar gelukkig achten. Maar u moet wel begrijpen dat het een symptoom is van de gehele onzekerheid die op dit ogenblik ontstaat, waarbij de meeste mensen terugzoeken, het zij een zekerheid en gezag, waardoor ze zich uitverkeurd kunnen gevoelen zonder zelf beslissingen te nemen, dan wel een eigen ontwikkeling, waardoor ze zich buiten alle stelsels en systemen kunnen plaatsen die hen op dit moment overheersen. En daar komen dergelijke secten voornamelijk uit voor.
Omschrijving van een omschrijving.
De omschrijving van een omschrijving, dat is echt iets voor mij. Kijk, een omschrijving is een methode om datgene weer te geven wat je met de omschrijving bedoelt, zonder daarbij datgene wat je weergeeft volledig te noemen, en zo in een benadering van de schijnbare werkelijkheden in feite de kernpunt niet te raken, maar te begrenzen door al datgene op te noemen wat het niet is. Ja, ik bedoel, je zo wel beginnen.
Hoe lang nog zal een organisatie als Amnesty International noodzakelijk zijn?
Ik vermoed tot het mensdom geslonken is door 3 personen. Dan kunnen ze het zelf wel oplossen.
Er is een planeet voorbij Pluto en die moet 3 keer zo groot als Jupiter. Graag iets hierover. Een naam, de rotatie, de afstand tot de zon en de atmosfeer enzovoort. En zijn er nog meer?
Nou, ik zou zeggen, daar weet ik heel weinig van. Maar er zijn meerdere transplutone planeten, als ik het goed uitspreek. En over het algemeen is hun massa in verhouding gering. Jupiter is geloof ik qua massa wel de zwaarste planeet die er is. En ze zijn vaak gasvormig en daardoor wel groter. Omvat ook zwaardere elementen. Dus alles wat ik ervan kan zeggen.
Hoeveel transplutonen zijn er?
Zover ik weet, 5.
Wat is transplutone?
Voorbij Pluto. En Pluto is de god van de onderwereld. Dus wat staat er voorbij de hel? Nou, trouwens Pluto, een planeet. Nou. Wat zegt u?
Bestaan er dan nog meer planeten of satellieten van planeten met leven?
Er zijn enkele planeten waarop leven is, ja. Maar dat is niet zodanig met menselijk leven vergelijkbaar en eigen aan dit zonnestelsel, dat het op dit ogenblik van overwegend belang is. Van overwegend belang is voor u vooral het leven en het bewuste leven wat uit de buurt komt. En dan moet u toch al heel gauw de kant uit gaan van Vega of van Sinje. De zwaan. U weet wel, dat ding wat je altijd maakt aan de ringen. Juist. Hé, maar dan naar de hemel.
Waarom is het directe stemmenfenomeen Leslie Flint een zeldzaamheid? Liggen hier persoonlijke eigenschappen, bepaalde technieken of bestaande relaties met gene zijde aan ten grondslag?
Alle drie. Kwaliteiten zijn nodig. B, de belangstelling is nodig. De overdosis aan eigen vitaliteit is nodig, plus de mogelijkheid tot aanvaarding van het fenomeen en dan nog de techniek van een juist je instellen, zodat de sfeer zodanig beïnvloed wordt dat het fenomeen zonder moeilijkheden mogelijk wordt. Nou.
Wat is de oorzaak van sympathie en antipathie tussen mensen en hoe komt het dat er ongelukkige liefdes voorkomen?
Nou, sympathie tussen mensen is meestal een onmiddellijke herkenning van uitstraling waarop men reageert. Antipathie kan dat zijn, maar eveneens een onbewust registreren van uiterlijkheden. Waarom ongelukkige liefdes voorkomen? Omdat de meeste mensen in de liefde die ze aan anderen zeggen toe te dragen zichzelf zodanig vereren dat ze niet in staat zijn de werkelijke relatie met de ander te beseffen. Dit leidt tot mislukkingen.
De leraren van de transcendente meditatie beloven hun leerlingen een toenemende wereldvrede en ook de mogelijkheid tot zichzelf onzichtbaar maken en het verrichten van levitatie. Mag men dit ook voor elke toegewijde leerling verwachten of overschrijdt de belofte het wel bereikbare?
Mag ik een tegenvraag stellen? U hebt de verkiezingsredenvoeringen gehoord van de heer Van Acht, de heer Den Uyl en zo. Denkt u dat die voor iedereen met de feiten strook of dat ze het haalbare verre overtreffen? Past u dit antwoord dan toe op de voorgaande vraag? Dank u.
Wie of wat was Laurens Voorthuizen alias Laude Palingboer? Was hij een profeet, een mysticus, een ingewijde of een charlatan of misschien een combinatie van dat alles?
Hij was een mens die innerlijk geestelijke belevingen had, maar die helaas getrouwd was met een vrouw die dit wilde zien omgezet in directe rang en belangrijkheid en daaruit is de rest voortgekomen.
Leeft Christian Rosenkreuz, de meester ingewijde der Rozenkruisers, nog steeds in het geheim op aarde? Leidt hij nog steeds de westerse inwijdingsschool of was hij slechts een fantasiefiguur?
Als Christian Rosenkreuz, of als u liever wilt als Conde Saint-Germain, is hij een fantasiefiguur. Waarachter in werkelijkheid steekt die echter de meeste niet bekend is en dat is maar goed ook. Nou.
Is een alcoholist te helpen?
Hij is te helpen wanneer je hem niet te zacht aanpakt aan de ene kant en de andere kant kunt begrijpen wat hij nodig heeft, want alcoholisme kan genetisch veroorzaakt zijn, maar over het algemeen is het eerder een kwestie van een je geïsoleerd voelen van de wereld. Het is dus een poging in de roes te ontsnappen aan je eigen werkelijkheid. Help een mens de werkelijkheid aanvaarden en de kans van het alcoholisme als dominerende factor in het leven wordt kleiner.
Er wordt gezegd dat de Christus vanaf juli 1977 wedergekeerd is en met hem een groot aantal meesters van wijsheid. Is dit juist? En als deze geweldige gebeurtenis werkelijk heeft plaatsgevonden, hoe komt het dan dat de ODV hier geen melding van gemaakt heeft?
Nou, we hebben nog geen mededeling van die naheid ontvangen. We hebben wel bepaalde meesters die schijnbaar op aarde zouden moeten zijn nog in de sfeer ontmoet. Maar ze hebben niet gezegd, jongens, we zitten op aarde. Dus dan kunnen we niet anders zeggen dan, zover ons bekend is dit niet juist. Tenzij men zou willen zeggen dat hun samenwerking met onder meer de Witte Broederschap gericht op deze aarde aanmerkelijk intenser is geworden. Dan hebben wij dit tevoren aangekondigd en daarna meerdere malen besproken. Dus u kunt het zelf nazoeken. Nee.
We hebben gesproken over inwijdingen. Is het waar dat Maitea de Christus als inwijder zal gaan optreden en dat de mensen in grote getalen de eerste en tweede inwijding van hem zullen ontvangen?
In de zin waarin men zich dit gemeenlijk voorstelt, is het niet waar. Wel is waar dat de heer Maitea de beheerser wordt van de inwijdingen van deze periode. Maar dat duurt dus nog ongeveer 2000 jaar.
Hoe denkt u over Findhorn?
Nou, laat ik het zo zeggen. Findhorn vind ik dus een beginsel dat op zichzelf volledig juist is. Maar dat alleen in isolement zijn beste bereikingen kan vinden. Zodat een toenemen van de belangstelling daarvoor gelijktijdig de werkelijke bereiking vermindert. Even over nadenken, dan weet je wat ik bedoel.
Hoe denkt u over de inwijdingsmethode van de Ekankar staat er, geloof ik.
Ekankar.
Moeilijke vraag. Ik zou zeggen, er zijn weinigen die op deze wijze een reële inwijding kunnen bereiken. Maar als je het ermee kunt bereiken, is het voor jou de goede manier.
Komt Venus inderdaad uit het heelal, volgens de theorie van Velikovsky? En is die in gebotst met de aarde of is Venus een van begin af aan al lid van het zonnestelsel?
Nou, het is wel een familielid en wanneer je dus het geheel ontleedt, dan blijkt ook dat de daarop voorkomende elementen volledig identiek zijn met die welke in het zonnestelsel gemeenlijk voorkomen. En dat de enkele afwijkingen die daarbij optreden niet van andere aard behoeven te zijn, zodat er niet sprake is van een totaal ander stelsel.
Maar wat is er dan gebeurd dat wat er vooral in de historiek wordt geschreven als dat de zon tussen 24 uur stilstond?
Nou, dat is waarschijnlijk een kwestie van overdrijving. Maar wanneer u dus zich realiseert dat dit overleveringsverhaal meestal gebruikt wordt in verband met menselijke handelingen, dan zult u begrijpen dat het symbolisch is. Wanneer we echt de rekening houden met het feit dat er zondvloedverhalen zijn en dergelijke, dat er verder bewijzen zijn voor kanteling van de aardas op een zodanig plotselinge wijze, dat er allerhande dingen gebeurd zijn die je nu nog terug kunt vinden, dan moet je aannemen dat er zich een bepaalde ramp heeft afgespeeld. En dan kun je dus concluderen dat deze niet is een kwestie stuk uit de aarde gereed de maan geworden, want Venus kwam voorbij, maar dat het omgekeerd is geweest. Een kleinere maan die rond de aarde cirkelde is daar met een enorm geweld opgevallen. Daardoor zijn de aardschorsen schotsen. Nou, zie ik ook altijd stotterapot voor de week. Maar de aardschotsen dus van elkaar gaan drijven, zijn nieuwe breuk- en foutlijnen ontstaan. En is een andere verdeling van magmahaarden, zowel als van kernstraling van de aarde, tot stand gekomen. En dit is in de historie terug te vinden. Maar heel veel van de verhalen die we overal horen, zijn dermate gemakkelijk te verklaren uit het denkbeeld van de mens. Plus het feit dat de mens die sterk geconcentreerd bezig is, de tijd zowel trager als sneller kan ervaren dan normaal, dat het niet noodzakelijk is om aan te nemen dat die zon stil heeft gestaan. Trouwens, had de zon stilgestaan, had de aarde stilgestaan. Had de aarde stilgestaan, dan was de onmiddellijke afremming van de atmosfeer niet mogelijk geweest, terwijl delen in de massa op verschillende wijze afgeremd zouden zijn. Met andere woorden, er zou er niemand over zijn geweest om het te vertellen. Nou.
Kunt u mij iets vertellen over inwijdingen door geestelijke entiteiten, ofwel inwijdingen door mensen die hoog geëvolueerd zijn?
Wanneer het de reële inwijding betreft, betekent dat de mogelijkheid om te delen in het bewustzijn van de inwijder, waardoor men moet komen tot een nieuwe visie op zijn eigen betekenis en waarde en de betekenis en inhoud van het eigen ik, zoals die tot nog toe gekend werd. Door deze hergroepering van het totaal van waarden dat je in jezelf herkende en het stellen van een nieuwe relatie met de kosmos rond je, ontstaat de inwijding, waarbij je dan niet de bekwaamheden bezit van je inwijder, maar wel in principe dienstmogelijkheden.
Waarom maakt de kerk zo'n ophef van het verzoenende sterven van Christus? Mijns inzien is het meer veroorzaakt door een conflict met de overpriesters dan dat de vloek van God over het mensdom er iets mee te maken had.
Ieder zijn eigen visie, maar ik heb wel één ding ontdekt. Dat was in mijn tijd zo, ik weet niet of het nog zo is. Niet waar, maar dat er een hele hoop pastoors zijn eerste klas zitplaats in de hemel verkochten tegen contante betaling op aarde. En dat bewijst wel dat die genade dus onder bepaalde omstandigheden dermate exploitabel was, dat het stellen daarvan zonder meer begrijpelijk wordt.
Waarop wacht de mensheid?
Op het ogenblik dat ze werkelijk mens wordt.
Is er sprake van een buitentreden van de geestelijke hiërarchie?
Waar buiten?
Naar buiten treden.
Nou, ik geloof dat de geestelijke hiërarchie zich in deze periode sterker zal moeten doen gelden. En daardoor ook zeer waarschijnlijk zich kenbaarder zal moeten gaan manifesteren. Maar zodra de overgangsperiode weer voorbij is, trekt ze zich toch weer terug. Ja, een hoge geest zal gek zijn. Die zal voortdurend aan jullie aarde gaan zitten poteren, terwijl hij een hele eigen wereld heeft die beter is. Kom nou.
Bestaat er een uitstraling vanuit de aarde die plantenleven beïnvloedt?
Ongetwijfeld.
Nou, dat was de laatste vraag. Schriftelijke vraag.
Kunt u daar nog iets over zeggen?
Ja, dat je het met een uitstraling kastje over het algemeen niet zo gemakkelijk opzij kunt buigen. Maar dat het weten dat een bepaalde straling optreedt het heel vaak mogelijk maakt rekening te houden met deze straling en daardoor effecten ervan die niet wenselijk zijn te voorkomen, dat men eventueel een soort gelijke straling tot stand kan brengen door een radioactief element bijvoorbeeld in een graanveld aan te brengen op een hoogte van ongeveer 2 meter, waarbij u dan zult zien dat in de nabije omgeving een verbranding plaatsvindt, maar dat op een redelijke afstand ervan waar een diffusering van de straling heeft plaatsgevonden, een aanmerkelijk betere groei ontstaat. Hieruit blijkt dan wel dat een bepaalde diffusie van de straling kan voeren tot grotere vruchtbaarheid, terwijl een te sterke concentratie van de straling gelijktijdig vernietigend kan zijn voor plantaardig leven en een aantasting van dierlijk leven kan betekenen.
Kun je dan gelijktijdig niet meteen de goede straling nemen, bijvoorbeeld een zachte straling, beta-straling, alfa-straling, dus zonder een element van...
Nou ja, als je ze ziet staan, dan zou ik zeggen, neem ze mee. Maar als je ze niet kunt zien, dan moet je heel voorzichtig onderzoeken waar je mee te maken hebt. En dan proberen alles zo aan te passen dat er zo weinig mogelijk last van hebt. Waarom niet?
Kunt u iets zeggen over Sirius?
De hondster. Laat ik het zo zeggen. Sirius is me iets sympathieker dan Vega. Maar haar invloeden op aarde lijken mij voorlopig nog niet zo begeerlijk.
Maar ze zijn er wel.
Ze zijn
er. En hoe uiten die zich?
Op verschillende wijzen. Soms zelfs door directe ingrepen. Maar ik acht ze niet in overeenstemming met de bewustwordingsmogelijkheid van de mensheid op dit moment.
Kunt u iets zeggen over die directe ingrepen? En is het Sirius B of A?
Nou, ik geloof dat we daar niet te ver op door moeten gaan, want anders krijg ik ruzie met het medium omdat ik te laat ben opgehouden dadelijk. Huh? Ja.
Is het uiteraard van enig belang voor ons om dit allemaal te weten over die sterren?
Ik geloof dat het voorlopig betrekkelijk weinig belang heeft voor u dit alles te weten, omdat u toch met de invloeden die bestaan zult moeten afrekenen om verschillende waar ze vandaan komen en uw eigen harmonie vinden. En uw eigen menselijkheid en medemenselijkheid ontwikkelen belangrijker is dan te weten waar het eventueel vandaan kan komen. Weet u, als u bezig bent met die dingen, doet u me denken aan iemand in een onderontwikkeld gebied die geen cent heeft om dood te doen, niks om te eten, maar die wel in Roebuck of Sears catalogisch zit te kijken wat er allemaal op de rest van de wereld te koop is. Het zou verstandiger zijn als die zelf in de buurt naar eten ging zoeken. Ik geloof dat het zo geldt voor de mens. Ja, ik geloof dat een mens eerst maar eens moet proberen om werkelijk bewust mens te worden. En dat dan pas de kosmos en al wat daarin bestaat voor die mens grotere belangrijkheid krijgt.
Gaat het niet samen?
Wanneer we aan willen nemen dat anderen het voor de mens oplossen, dan moeten we wel begrijpen dat de mensen daardoor niet meer aan zichzelf kunnen beantwoorden in optimale vorm. Dan ontstaat dus een afhankelijkheid. Zoals een bepaald geloof je soms belet om redelijk na te denken en dus al je faculteiten te gebruiken om een visie te krijgen op de werkelijkheid. Er zijn er bepaalde dingen, daar heb je gewoon een blinddoek voor, dat mag je niet zien. Er zijn bepaalde dingen die je aanvoelt als goed, maar die je als zonde beschrijft, omdat het nu eenmaal zo behoort. En wanneer een ander je gaat helpen om beter te worden, dan heb je een grote kans dat je er in feite slechter van wordt, doordat een groot gedeelte van je eigen mogelijkheden en wezen worden uitgeschakeld. Het gaat er niet om, om de mogelijkheden van de mens zo te beperken dat hij goed is. Het gaat erom om het geheel van de menselijke mogelijkheden zo harmonisch samen te voegen, dat de mensheid als geheel harmonisch is en daardoor het goede tot uiting brengt op de juiste wijze. Ieder voor zich moet werken aan zichzelf, mits hij niet bereid is om anderen daarvoor de rekening te presenteren.
Het is niet alleen een kwestie van rekening, het is een kwestie van voordeel, je eigen voordeel.
Ja, nou, houd u bij uw eigen oordeel zo goed als u kunt, op elk terrein. Maar probeer dan ook wel consequent te zijn en uw oordeel niet terug te nemen wanneer de consequenties daarvan op dit moment niet aanvaardbaar zijn. Op die manier leer je oordeel aan de hand van de feiten dermate herzien, dat je op den duur zeer goed weet wat je aan jezelf hebt en datgene wat je werkelijk kunt doen en daarmee tot zelfkennis komende ook je innerlijke krachten gemakkelijker en juister zult kunnen hanteren.
Geloof je dat een mens ooit iets te doen krijgt wat hij niet kan?
Nou, als je kijkt naar de mensen op het ogenblik, heb je het gevoel dat de meeste mensen eigenlijk iets te doen hebben wat ze niet goed kunnen. Maar wat anderen nog slechter kunnen, weet u wel.
Dat willen ze doen. Dat krijgen ze niet doen, dat willen ze doen. Dat is iets anders.
Nou.
Mensen krijgen.
Ja, dat is een fijne nuance. Let op, hè. Nou ga ik het op mijn manier zeggen en dan ga ik werkelijk langzaam maar zeker kappen. Ik heb het gezegd, hè. Daarnet al. Moet je goed luisteren. De meeste mensen doen datgene wat ze te doen krijgen, terwijl ze denken dat ze wat anders doen, want ze willen wat anders doen dan ze doen. En doordat ze iets anders doen dan ze willen doen, maar denken dat ze doen wat ze willen, willen ze niet wat ze feitelijk doen, waardoor ze in voortdurende strijd zijn met datgene wat ze veroorzaken, want dat is niet wat ze willen, maar het is wel datgene wat hun taak is.
Nou. Wil je dat nog eens zeggen?
Discussie geëindigd, neemt u me niet kwalijk. Discussie geëindigd.
Ja, dat is handig, maar ik accepteer dat niet. Ik vind het verbale handigheid om een eind te maken.
U vindt het een verbale handigheid om te zeggen dat de mens datgene wat hij doen moet over het algemeen ziet als datgene wat hij niet wil en daardoor denkt te doen wat hij wil doen, terwijl hij niet de mogelijkheid heeft zijn willen door te zetten wanneer hij het niet overeenstemt met zijn taak. Vindt u dat een verbale handigheid? Nou, laten we dan zeggen dat ik het ingewikkeld doe en u eenvoudig, dat we op grond daarvan niet met elkaar eens zijn over de wijze van formulering, maar dat we het over de basis van de formulering zo vereend zijn dat we er verder over kunnen zwijgen. Dit stelt mij in staat om over te gaan tot die laatste fase, want dat probeer ik nou al de vierde keer, weet je. Vrienden, u weet het allemaal, we eindigen altijd met een improvisatie, het heet schoon woord. Ik weet niet waarom hoor. Was voor de wasmiddelen reclame, toen heette het al zo. In ieder geval, u geeft mij 3 of 4 woorden en ik probeer op grond daarvan een kort slotwoord te laten klinken.
Oraal.
Verdomme. Rabarber.
Blauw. Manipulatie.
Dommel en nieuwhuis.
Nou, als ik het goed bekijk, ja, u moet me niet kwalijk nemen, het ging zo allemaal door elkaar. Dan heb ik hier manipulatie, ik heb blauw, ik heb dominee Nieuwenhuis. Wat die erbij te doen heeft, weet ik ook niet. Ja, een man is ook al langer aan onze kant een beter geworden, maar ja. En dan had ik hier nog 5, 6 door elkaar. Wie is de eerste?
Klavenrochel. Opname.
Nu versta ik dus een klaverrochel opname.
Licht.
Goed, ik heb hier licht. Ik heb nog een paar andere dingen. Ik ga er wat van maken. Moet je goed luisteren. En dan noemen we dat manipulatie. Hij is die is. Ik ben dat wat ik ben. Zodra ik hem erken, ben ik mijzelf bewust van wat ik ben. En ken ik dat wat ik moet zijn in uiting. Zoals hij de wijn perst uit zijn gedachten in wat hij voortbrengt rond mij. Dan neem ik op de werkelijkheid die in me leeft En ben ik niet meer al verblind voor het wezen dat mij inhoud geeft en niet belet mijzelf te zijn en niet mij dwingt mijzelf te wringen tot ik beantwoord aan een schijn van vele dingen die ik niet ben, die ik niet herken en die ik nooit ook waar kan maken. Zo kan ik dan de keten slaken, de opname ervaren van mijn wezen en het zijn. Dan bloeit het geluk, de eeuwige klaver werd een teken van al wat veel zich samenvoegt tot één en in mij spreken kan als één die is in mij en mij doet zijn, mijzelf en één, één met mijzelf en één met hem. Dan zal mijn stem gaan doven. Ik ben slechts wat ik ben, omdat hij is die is en is in mij. En vrij beleef ik dan het licht, terwijl de schijn, die werkelijkheid genoemd wordt nog, tekent met de lijn van taak en wezen dat ik ben, met woord dat ik nog spreken moet. Maar het zijn dat ik erken is meer dan woord en meer dan schijn. Het is de eenheid met het zijn, omdat ik ben dat wat ik ben, daar hij die is ook is in mij. Nou, dat waren een paar van uw woordjes en misschien een aardige synthese wat we vanavond gedaan hebben. Namelijk elke keer wanneer we de kans kregen, er ook een klein beetje bekvechten. Bekvechten is niet erg. Wanneer je maar één ding onthoudt. Je hebt een eigen waarheid en die moet je leven. Maar die kun je nooit aan een ander meedelen in woorden. Omdat elke innerlijke waarheid door de woorden waarin ze wordt uitgedrukt reeds zodanig vervreemd en vervalst wordt dat zij zichzelf niet meer zijnde nooit de respons kan wekken die noodzakelijk is. Druk daarom in de mededeling mede de gevoelens uit en probeer middels de gevoelens te bereiken wat met het woord alleen onmogelijk wordt. Vrienden, ik dank u voor uw aanwezigheid en uw aandacht, voor uw geduld, voor uw glimlach en uw ogenblik van, hè, kan hij dat ook al? Vond ik erg leuk. Hè? Ik wens u allemaal een goede avond, prettige huisgang en ik zou zeggen, ondanks de slechte verwachtingen op dit ogenblik, toch een gezellig en warme zomer.
Dank u wel. Ziens. De volgende bijeenkomst is 23 augustus. We slaan juli over vanwege de vakantie. Prettige vakantie. Welkom.
Ja, nog steeds aardig.
Ja. Ik heb een heel pas nog thuis.
Ja hoor, naar de kant hier zo. Ja,
bedankt.
Ja,
zeker hoor.
En mag ik die van april meenemen? Ik hem ook weer, ik
ja, dat is goed. Als je ja, als je volgende keer
ja, zeker.
Best.
Ja. Oh, die had ik al.
Dat is 26 april. Oh, je hebt een ander.
Deze is ook 26 april. Kijken welke daar
de levering. Twee hoor, dat kan wel.
Ja, het zijn er twee.
Oh, zijn er twee. Okay. Ja.
Is deze nieuw, die piramide of niet?
Ja.
Wat eruit komt, begrijpelijk.
Ja, dat zie ik tussen van de mensen.
Bedankt de afspraakelijke hartelijk.
Ja, ja.
Kijk,
dat is vakantie. En tot ziens dan.
Vrijdag.
Ja, ik heb dat wel nodig.
Zeg niet.
Ja.
Een uur of zes uur.
Zeg niet. Dag, ja.
Dag, thuis.
Ja. Ja, pas
van mij. Waarom wat?
Oh, dat is
Ja, dat is een
Ik heb een paar dingen.